Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vandaag is dominee Arie van Vught. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 2 die komen vandaag bij elkaar. Afgelopen woensdag is onze zuster Kobi van der Linden overleden. Ze is 85 jaar geworden. Het is voor ons nog moeilijk voor te stellen dat we deze geliefde en markante zuster, onze tante Boop, moeten missen. Voor ons gevoel komt haar overlijden plotseling. Ook al had ze de laatste tijd wel wat last van gezondheidsproblemen. Maar het troost ons dat ze sterk verlangde naar een plek in het vaderhuis. En we geloven dat ze nu bij hem in goede handen is. We zingen staande, eigen bundel 20, de Heer is mijn herder. Namens de kerkraad een gezegende dienst. Stel voor dat we even opnieuw beginnen met zingen, zo gauw die biemer het doet. Helemaal goed doorgekomen bij het beamteam. Ze moeten hem nog opzoeken. We gaan voor het gebed het lied alsnog zingen. En ondertussen wordt er hard gewerkt dat we de juiste tekst krijgen. We beginnen nu met het lied.
Goedemorgen broers en zussen in de Heer. We zijn een moment stil om ons te richten op de Heer onze God. Wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u, van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Laten we met elkaar zingen opwekking 616. Nu ook het moment voor de kinderen om naar hun plek te gaan deze morgen. En wij geloven dat de Heer, onze God, ons mensen de weg wijst naar een goed leven. En hij doet dat door zijn woorden, door zijn regels, maar ook door zijn voorbeeld. Daar gaan we naar luisteren en daarna zingen we uit het liedboek, lied 473. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd was gekomen en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd en de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Tot zover Gods woord. onze God, bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader, dank u wel dat u er bent deze dag. Zoals alle dagen, dank u wel dat u ons begroet met genade en met vrede. Dank u wel dat we samen mogen zijn in uw naam. Allemaal zo verschillend, zo anders. Ieder met een eigen verhaal. We zijn hier vanmorgen gekomen. Misschien ook wel vol zorgen of verdrietig. Heer, we bidden u om uw geest. Wilt u in ons zijn? In ons werk? Om uw woorden te kunnen ontvangen? Om daardoor getroost te worden? En bemoedigd? Of aangespoord? Uitgedaagd? Heer, wilt u ons hart en leven openzetten voor wie u bent? En Heer, wilt u ons sterk maken door ons er steeds op te wijzen dat we uw geliefde kinderen zijn. En dat we daarin mogen rusten, wat ons ook gebeurt. Heer, we bidden u of u ons wilt helpen om ons aan u toe te vertrouwen. Wij mensen kunnen u soms niet begrijpen, niet zomaar volgen, niet narekenen, niet in de vingers krijgen. En daarom vragen we, geef ons vertrouwen om u te volgen waarheen u gaat. Heer, dat bidden we, zodat we gezegend worden door deze morgen en ons samen zijn, door uw aanwezigheid. En we bidden het ook om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen die we tegenkomen en ontmoeten, voor de wereld die u ons toevertrouwd hebt. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 11, vers 55 tot 12, vers 11. En daarna zingen we opwekking 462.
Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. En veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen? De hoge priesters en de fariseer hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
Na de preek zullen we luisteren naar twee liederen die voor ons gezongen zullen worden. Voor ons mensen is misschien wel niet zo frustrerend als niet begrepen worden. Niet begrepen worden maakt je zomaar boos of juist heel erg onzeker. In ieder geval heel erg alleen. Je geeft iets, je laat iets zien van jezelf. En er is niemand die het ziet of aanneemt. Wat denk je dat Maria gedacht en gevoeld moet hebben? Toen Judas zijn commentaar leverde op wat zij vol liefde voor Jezus deed. Nou, ze zegt het in ieder geval niet. En misschien hoort dat ook wel een beetje bij Maria. Als haar zus zich bij Jezus komt beklagen dat zij zich uitloopt te sloven, terwijl Maria maar aan de voeten van Jezus zit, reageert Maria daar ook niet op. Voelt zich vast onbegrepen. Maar beide keren neemt Jezus het woord en het voor haar op. Bevestigt hij haar. Ze zit goed. Jezus begrijpt haar wel. En hoe moet dat trouwens voor Jezus zelf geweest zijn? 3 jaar lang heeft Jezus door Palestina gewandeld, intensief opgetrokken met 12 jonge mannen. Stuk voor stuk laten ze op zijn uitnodiging hun werk en het brood wat zij verdienen uit hun handen vallen als hij roept. En hun relatie met Jezus moet in al die jaren gegroeid en verdiept zijn geraakt. Niemand is zo dicht bij Jezus als zij. Maar al trekken ze zo samen op, maken ze zo hetzelfde mee. Jezus en zijn leerlingen lijken ook nogal eens in 2 totaal verschillende werelden te leven. De leerlingen maken grote, mooie, bijzondere en indrukwekkende dingen mee. Van dichtbij. Maar ook de conflicten tussen Jezus en de religieuze leiders. Waar die elkaar tegenkomen, lijkt het altijd mis te moeten gaan. En spannend te worden. En die 12 leerlingen maken niet alleen de conflicten tussen Jezus en de fariseeën mee. Maar ook tussen hun eigen overtuigingen, hun eigen geloof, hun eigen verwachtingen en wat Jezus zegt en doet. Als ze al begrijpen wat Jezus zegt en doet. Want Johannes vertelt meer dan eens dat ze de woorden van Jezus pas gaan begrijpen als hij dood geweest is. Hoe moet dat voor Jezus geweest zijn? Om zo niet begrepen te worden. Hoe alleen moet dat zijn geweest? En hoe moet dat zich hebben laten voelen? Juist op momenten dat het spannend wordt. Want dat het spannend wordt, daar is Johannes naartoe aan het schrijven. Als we Jezus zien verschijnen in hoofdstuk 12, dan komt hij juist bij zijn onderduikadres vandaan. Dan is hij het gesprek van de dag in Jeruzalem. Mensen zijn nieuwsgierig en kijken naar hem uit. Zou hij wel durven komen? Gaat hij het paasfeest wel vieren? En hoe dan? En tegelijk met de nieuwsgierigheid van de mensen laat Johannes ons weten: de hoge priesters en de fariseeën hebben de opdracht gegeven hem aan te geven als je weet waar hij is, zodat ze hem kunnen arresteren. Al meerdere keren hebben ze bij verschillende gelegenheden spontaan stenen opgeraapt om Jezus mee dood te kunnen gooien. En het is tot nu toe bij oprapen gebleven. Maar dat is voorbij. De maat is vol. Er is een druppel geweest die hen doet overlopen van vastberadenheid. Het staat nu vast. Jezus moet gearresteerd worden. En Jezus? Waar is Jezus? Jezus wordt gehuldigd. Hij is het middelpunt van een maaltijd speciaal voor hem. Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt en daarvoor willen de mensen hem eren. En kennelijk heeft de dood van Lazarus en de opwekking van Lazarus dus alles met de maaltijd die beschreven wordt te maken. Sterker nog, Johannes heeft deze maaltijd en wat hier gebeurt al aangekondigd toen hij het hele verhaal van Lazarus begon te vertellen. Want dat verhaal van Lazarus begint zo. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. Begin hoofdstuk 11. Jezus noemt Maria hier voor het eerst en hij noemt haar de bekende Maria. Terwijl je als lezer nog helemaal niet weet waar je Maria van zou moeten kunnen kennen. En volgens mij doet Johannes dat om die twee verhalen van de opwekking van Lazarus en de zalving aan de maaltijd door Maria met elkaar te verbinden. En misschien doet Johannes dat zelfs wel om je uit te nodigen wat heen en weer te blijven lezen om het verhaal van de zalving een beetje te kunnen gaan begrijpen. Heen en weer tussen het verhaal van de dood en opwekking van Lazarus en de zalving door Maria. Want dat verhaal van die zalving door Maria is wel een heel bijzonder verhaal. Alleen nou om de tegenstelling wat er gebeurt, tussen wat er gebeurt in huis en daarbuiten. Binnen een feestmaal voor Jezus, buiten een opsporingsbevel voor Jezus. En allerlei signalen dat hij vogelvrij is en dat er geweld tegen hem gebruikt gaat worden. Twee verschillende werelden. En dan de timing. Kort voor het paasfeest. Jezus weet dat hij gaat sterven. Morgen al zal Jezus zeggen, hoofdstuk 12 vers 27, nu ben ik doodsbang. En vandaag is hij het middelpunt van een feestmaal. Zou iemand van de gasten, of zou iemand van de organisatie, een moment gedacht hebben, zit Jezus hier eigenlijk wel op te wachten? Is dit nu passend? Of leven mensen zo in hun eigen wereld dat die vraag niet eens opkomt? En hebben ze geen oog voor de weg die Jezus aan het gaan is? Wordt hij totaal niet begrepen in de weg die hij gaat? En dan de sfeer in dat huis. Als je erbij zou zijn, zou je je erg ongemakkelijk voelen. Want op dit moment zou je als lezer hopen dat de volgelingen van Jezus hem steunen, zich verenigen en als één man achter hem gaan staan. Er worden immers openlijk plannen beraamd om Jezus te doden. Maar de onderlinge sfeer in die groep is om te snijden. En dat knalt eruit als Judas de confrontatie aangaat met Maria. En suggereert dat hij wat zij doet wel een heel onbeschaamde en overdreven en zo niet hysterische actie vindt. En probeer je ook maar voor te stellen wat hier gebeurt. Probeer het eens te zien. Maria gooit haar haar los. Gaat ineens aan de voeten van Jezus zitten. Als ik daar in huis geweest was, dan had ik niet geweten waar ik moest kijken. En eigenlijk ben ik het deze keer wel met Judas eens. En zou je Jezus ook niet een groter plezier hebben gedaan als dat geld naar de armen zou zijn gegaan? Wie zei er ook alweer? Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Maar omdat Johannes gelijk een kanttekening maakt bij de reactie van Judas, begrijp ik dat het niet de bedoeling is om met Judas mee te gaan. Dat enorme bedrag en dat voor die armen zorgen, dat is in dit verhaal een non-issue, zegt Johannes met zijn opmerking over Jezus. Of over Judas. En wat mis ik dan? Wat zie ik niet? Wat heb ik niet begrepen als ik Judas bijval? En verder, een bijzonder verhaal. Waarom? Zijn die twee zussen eens naast elkaar? Martha bediende. Maria nam een kruikje olie, gaat aan Jezus zitten en zorgt zo dat alle ogen op haar gericht worden. Wie lijkt er zich nu het meest aan het uitsloof? Een bijzonder verhaal. Een verhaal dat je niet te pakken hebt als je zegt: kijk eens wat een vermogen Maria uit liefde voor Jezus aan hem geeft. Neem daar maar een voorbeeld aan. Zo werken verhalen van Johannes niet. Als je ergens een voorbeeld aan moet nemen bij Johannes, dan zegt hij het er wel bij. Dat gebeurt pas de volgende maaltijd. Als Jezus neerknielt, de voeten van zijn leerlingen wast en zegt: als ik jullie Heer en Meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Misschien moeten we wel wat heen en weer lezen. Want als Johannes over Lazarus en Maria en Martha begint, is Jezus aan de overkant van de Jordaan. Daar hoort Jezus: Heer, uw vriend is ziek. Die zussen geloven dat Jezus hem kan genezen en zijn op zoek gegaan naar Jezus. Vast wel bekend met het gevaar dat hem boven het hoofd hangt. En dat hij niet direct, niet openlijk naar hen toe kan komen, dat begrijpen ze wel. Maar na een paar dagen, zonder dat zijn beste vriend hem heeft kunnen bezoeken, sterft Lazarus. En dan, pas dan, als Jezus weet dat Lazarus gestorven is, zegt hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. En de leerlingen reageren daar heftig op: maar Rabbi, de Joden willen u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? En dan geeft Jezus de reden waarom hij toch wil gaan, met gevaar voor eigen leven. Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. En als het dan niet helemaal duidelijk is wat hij bedoelt, omdat Jezus over de dood als over slapen kan spreken, zegt Jezus het ronduit: Lazarus is gestorven. En of dat voor de leerlingen een echt overtuigende reden is om naar Betanië af te reizen, maakt de ironische toon in de woorden van Thomas duidelijk. Laten we dan ook maar gaan om met hem te sterven. Hij gelooft er niet in. En heeft Jezus toespelingen op zijn dood nog nooit helemaal begrepen. Zo begint Johannes zijn verhaal over de laatste week van Jezus. Jezus die op weg gaat om zijn vriend Lazarus uit de dood op te wekken. En waarin de andere evangeliën, de intocht in Jeruzalem en de tempelreiniging, de druppel worden voor de Joden. Daar is het bij Johannes, de opwekking van Lazarus. In het verhaal van Johannes vraagt de opwekking van Lazarus om de dood van Jezus. Jezus gaat in die bevriende familie zijn antwoord geven op verdriet en op de dood. En hij zal dat met zijn eigen dood gaan bekopen. En daarmee voegt Jezus de daad bij het woord van wat Johannes hem even tevoren heeft laten zeggen. Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Op weg naar het graf van Lazarus, om hem bij zijn eigen naam naar buiten te roepen, gaat Jezus zijn eigen dood tegemoet. Jezus' eigen dood is de prijs voor het leven van Lazarus. En Jezus maakt zo waar wat hij preekt. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En met woorden van gelijke betekenis begint Johannes straks zijn verhaal over de maaltijd waar Jezus op de knieën gaat voor zijn leerlingen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar zijn vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde zou tot het uiterste gaan. Het zijn woorden die zijn leerlingen wel horen, maar pas gaan begrijpen als hij dood is geweest. En dat verklaart waarom Jezus zich ergert en diep bewogen is als hij huilende vrouwen bij het graf van Lazarus vraagt: waar hebben jullie hem neergelegd? En het maakt duidelijk waarom Jezus zo geëmotioneerd is. Jezus begon ook te huilen daar bij het graf, schrijft Johannes. En waarom? De mensen die erbij staan denken dat hij huilt om het verlies van Lazarus. De Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar de lezer van het verhaal van Johannes, die weet dan allang, net als Jezus zelf, dat Lazarus straks naar buiten zal komen. He? Jezus sprak over slapen en ik ga hem wakker maken. Dus het verdriet over de dood van Lazarus kan niet de reden zijn dat Jezus zo geëmotioneerd is en zo moet huilen. Waarom zou je huilen over een dode die straks over de drempel een nieuw leven binnen zal stappen? Nou, ik denk dat Johannes hier een diepere betekenis geeft aan wat in het verhaal gezegd wordt. Straks doet hij het nog een keer en dan zegt hij het er wel bij. Als hij Caiaphas laat zeggen: besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk vergaat. En dan schrijft Johannes erbij: dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoogpriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Dat gebeurt hier ook. Johannes en zijn lezers weten dat Jezus niet huilt om de dood van Lazarus, maar omdat hij zoveel van hem houdt. En dat zijn liefde tot het uiterste zal gaan. Jezus denkt niet aan een dode Lazarus, maar aan de prijs die het opwekken kost. Zijn eigen dood. En als de goede herder hem bij zijn naam noemt, komt Lazarus naar buiten. En veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de Farizeeën om hen te vertellen wat Jezus gedaan had. En daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bij elkaar. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. En vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. De opwekking van Lazarus is de druppel. En als er iemand is die begint in te zien waar het op aangaat, die begint te begrijpen wat de komst van Jezus naar het feestmaal in Betanië betekent, dan is dat Maria. Ze begint iets te begrijpen. Ze begint iets aan te voelen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. En wat ze doet, zet kwaad bloed. Niet alleen bij Judas. Uit de andere evangeliën blijkt dat hij de woordvoerder moet zijn van het ongenoegen van ook de andere leerlingen. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling. Judas en de anderen zien of begrijpen niet wat er hier gebeurt, maakt Johannes duidelijk. Jezus en zijn leerlingen lijken in totaal verschillende werelden te leven, als de spanning in dat huis toeneemt en Maria zich zo onbegrepen moet voelen. Als Judas de kwestie zo indringend op tafel legt, had dat vermogen niet beter besteed kunnen worden? Het lijkt erop dat het enige vredige en harmonieuze wat er in dit huis nog rondwaart, of dat de geur van nardusolie is. De geur van olie. Waarom zou Johannes, met alle dynamiek die er in dat huis is, het nou nodig vinden om te vertellen hoe het ruikt? Over de geur in huis willen beginnen. Zouden we soms misschien weer heen en weer moeten lezen met die vraag? Heeft het ergens anders eerder geroken? Wie maakte er bezwaar tegen het weghalen van de steen bij het graf van Lazarus? En waarom deed ze dat? Jezus zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. De stank. Waarom zou Johannes over stank beginnen? Waarom zou de dode Lazarus trouwens stinken? Mensen werden in die tijd toch altijd voor hun begrafenis gezalfd? Of zou Lazarus niet? Zou Maria toen al iets vermoed hebben? Iets aangevoeld? Zou Maria al iets begrepen hebben van de woorden van Jezus? En weten of misschien wel onbedoeld profeteren dat zijn dood nabij is? Want wat zegt Jezus tegen Judas? Jezus zei: laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Niet die van Lazarus. Ze heeft het bewaard. Zelfs toen de familie Lazarus ging begraven, begreep Maria dat Jezus binnenkort zou sterven. En bewaarde ze de olie voor hem. Zo zalft ze hem. Niet om te laten zien wat een vermogen haar liefde voor Jezus waard is. Maar met het oog op zijn begrafenis. En zie je wat Maria hiermee aan Jezus geeft. Wat het echte cadeau is. Wat haar kostbaarste geschenk is. Niet dat enorme bedrag waarover Judas en de andere leerlingen met elkaar struikelen en buitelen. Daar ging het niet per se om, maakte Johannes al duidelijk. Het cadeau dat Maria geeft, is het vertrouwen. Het geloof dat zij uitspreekt. In de weg die Jezus zal gaan. Haar cadeau is dat ze Jezus laat zien. Dat zij begrijpt. En gelooft. Het is nu zover. De goede herder gaat zijn leven geven voor de schapen. Haar toekomst ligt niet in het vermogen dat ze geërfd heeft. Haar toekomst ligt in zijn dood. En wat moet Jezus zich eindelijk begrepen hebben door wat Maria hier tijdens de maaltijd doet? In het evangelie van Marcus verzekert Jezus dat dit Maria onsterfelijk maakt. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft. En oké, er waren er meer als Maria. Over een paar dagen zullen er andere vrouwen met kruikjes, aloë en myrrhe naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te zalven. En de laatste eer te bewijzen. Maar dan. Dan kan het niet meer. De steen is dan al weg. En het graf is dan al leeg. En zegt Johannes. Als je misschien wat heen en weer leest. Kun je weten. Salve. Dat was al gebeurd. Amen.
Mijn naam is Ria van den Berg. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan dominee Van Vught en ik voor in de kerk. Met vragen en of opmerkingen kunt u bij ons terecht. Van harte welkom. Als u of jij na de dienst met de dominee of met iemand anders graag wil bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achterin. Mag je bij een van ons melden. Vanmorgen was de organist Azeko Peten. En heel mooi dat we ook konden genieten van het pianospel van T. Noda. En de zang van Atsuko Kudo. En Peter van Leur, dank jullie wel. Mooi. De collecte vandaag is voor Stichting Red een Kind. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zuster Akke van de Veen. Is er iemand die ze zou kunnen wegbrengen? Toch, fijn. Hartelijk bedankt. De komende week zullen er elke avond vespers, diensten zijn in verschillende kerken in Eindhoven. Te beginnen morgen in ons eigen gemeente om 19:30. Ook daarvoor van harte welkom. Meer informatie vindt u in de contactsleutel. Op vrijdag 16 maart is Meike geboren. De dochter van Roel en Hanna Pelleboer. En kleindochter van Wolf en Petra. Wij zullen straks danken voor haar geboorte. Ja, kijk. Daar is ze. Dan zal Truus Mulder nu iets vertellen over de paasviering en de contacten in het Pieter Ijfhuis. Daarna Danielle Huibrechtse. Ik zie haar nu nog niet. Ja, gelukkig is ze. Die gaat iets vertellen over de paasdoemiddag in de kerk deze week. En dan zal er een filmpje worden getoond voor een evenement op tweede paasdag voor de jongeren.
Er wordt zometeen voorbeden gedaan voor de paasviering donderdag in het Pieter Ijfhuis. Voor de nieuwe gemeenteleden, en misschien een opfrisser voor anderen, wil ik graag even in het kort vertellen welke band wij hebben als kerk met het Pieter Ijfhuis. 28 jaar geleden zijn we begonnen met de Elisabethbode, dat is met Pasen en Kerst is dat een speciale uitgave. Een heel laagdrempelig tijdschrift. En tegen Kerst en Pasen deden we bij iedere bewoner van het Pieter Ijfhuis dat in hun postbus. De toenmalige beheerder merkte op dat deze tijdschriften of de volgende morgen of al direct in de papierdoos belanden. En vroeg toen aan ons, kunnen we dit niet iets anders gaan organiseren? Bijvoorbeeld, mensen die dat willen op een morgen in de conversatieruimte uitnodigen. Wij hebben toen besloten om dat te gaan proberen. En dat bleek goed aan te slaan. En dat is nu 28 jaar later. En het gebeurt nog steeds. En we mogen die blijde boodschap ook nog steeds doorgeven. Zo'n paas- en kerstviering beginnen we met een kopje koffie met wat lekkers. Dan gaan we zingen. En dan gaan we bidden en lezen we uit de Bijbel over Pasen of de kerst. En dan komt er een vrij verhaal. Daarna mag er gekozen worden welk lied we uit het programmaboekje gaan zingen. Er wordt altijd goed gebruik van gemaakt. Erg vrolijk en blij. Het slotlied met Pasen is altijd staande, u zij de glorie. En met de kerst ere zij God. Nu nog even over dat vrije verhaal. Toen ik net dat kruikje op de beamer zag, moest ik zo aan Boop denken. Boop kwam altijd verkleed binnen en de mensen waren altijd weer vol spanning. Wat voor verhaal is ze nu weer? En ik herinner me dat ze eens binnenkwam, weer met een doek om en kleed aan en zo'n kruikje om haar middel had. Dus dat kwam bij mij nu net nog weer binnen. Boop van der Linden is de mevrouw die deze week is overleden. Maar ook al van het begin was betrokken bij deze ochtenden. En zij verzorgde altijd het vrije verhaal. De mensen genoten ervan als ze weer eens zo verkleed binnenkwam. Als Hanna of Maria of als oma van kleinkinderen. En ze bracht haar verhaal zo dat je er altijd wel iets in voorkwam waar je mee naar huis ging en waar je dan over na kon denken. Boop was een geboren vertelster. Het was fijn om met haar samen dit mooie werk te doen. En dit wordt nog steeds gedaan, maar nu met jongeren. Mensen van de gemeente. Geweldig dat er steeds weer mensen zijn die deze ochtenden verzorgen. Nu is er naast deze twee ochtenden per jaar ook iedere laatste woensdag van de maand een koffieuurtje van 11:30 tot 11:30. En daar komen ongeveer 20 gasten die dit erg waarderen. We delen wel en wee, hebben een luisterend oor en drinken koffie met elkaar. We doen dat met z'n vieren. Roelie Waning, Marjan Etsema, Geesje Slot en ik. En nu komt er een vraag. Drie van ons willen graag stoppen. En dus zoeken we voor deze morgen wat jongere mensen die ons willen vervangen. Wat zou het fijn zijn als je je aangesproken voelt om dit mooie werk van ons over te nemen. Kom straks gerust naar een van ons toe om daarover te praten en misschien heb je wel zin om 1 uurtje in de maand dit te gaan doen. Nog even dit. Jaren geleden wilden we stoppen. Ik weet niet meer hoe lang dat geleden is, maar echt al heel lang. Omdat het overdagkoor dat Jan Mulder altijd leidde, met pensioen ging. En zij ondersteunde altijd de zang in het Pieter Ijfhuis. En wat nu? Ja, nou, dan stoppen wij ook maar, want ja. Totdat dominee Martin de Jong zei, jullie moeten helemaal niet stoppen. Waar een deur open staat, moet je hem niet dichtgooien. En zodoende bestaat nu, na 28 jaar, nog steeds deze paas- en kerstochtenden in het Pieter Ijfhuis. En nog steeds is er nu iedere maand een koffieuurtje. Dus wij zouden het heel fijn vinden als er mensen zich aangesproken voelen om 3 van ons te vervangen. Dank u wel.
Als uw zoon of dochter in kinderbijbelgroep 1, 2 of 3 zit, dan zou het kunnen dat hij komt of zij komt met een verhaal dat er een soldaat binnen is geweest zo straks. Dat klopt, daar was ik. Maar ik had vandaag niet genoeg tijd om het verhaal verder te vertellen. En dat ga ik aankomende vrijdagmiddag doen. Op de Beamer kunt u zien hoe laat. 3:30 beginnen we, tot ongeveer 5:00. Het wordt een gezellige middag met elkaar. En we gaan leuke dingen doen en een mooi verhaal luisteren.
Goed is, krijgen we nu een filmpje te zien. Klopt dat, Best Beam Team?
Goedemorgen gemeente. Helaas kan ik er vanochtend niet bij zijn, dus daarom op je deze manier. Ik ben Sebastiaan, een van de leiders van Solid Friends. En als jullie het goed vinden, binnenkort ook lid van deze mooie gemeente. En ik wil de jongeren graag uitnodigen voor Simply Jesus. Het is een groot evenement, tweede paasdag, waarin David de Vos zal spreken over Jezus, over de rots in ons leven. En het lijkt me mooi om met een groep die kant op te gaan. Het gaat om de leeftijdsgroepen van Solid Friends en van LEF. En we zullen die kant op gaan met de auto, misschien met de trein. Ik denk dat het een mooie dag gaat worden. Een prachtig evenement waarin we God beter kunnen leren kennen. Dus als het je wat lijkt, app me, bel me, stuur me een mailtje of schiet me even aan in de kerk. En dan gaan we er een mooie dag van maken.
Toen Mozes aan God vroeg of hij zijn gezicht mocht zien, zei God: geen mens kan mij zien en in leven blijven. Maar er is een rots. En in die rots zal ik je verbergen, zodat ik jou mijn heerlijkheid kan laten zien. De rots waar God over spreekt is Jezus. Door naar hem te kijken zijn we in staat om God te zien en te leven. Jezus gaf God een gezicht. Hij is de vaste grond waarop wij kunnen staan en bouwen. Een dwaas bouwt zijn huis op het zand. Maar een wijs persoon die bouwt zijn huis op de rots. Bouw je leven op Jezus, de Zoon van God, zodat je niet langer heen en weer geslingerd wordt door het leven. Neem afscheid van angst, schuld en twijfel. Ontmoet God in Jezus en leef. Het is tijd voor Simply Jesus.
We zullen nu in overleg en in afstemming met de familie van Kobi van der Linden nog eigen bundel 20 gaan zingen. Ja.
Ik mag u voorgaan in gebed. Heer, wij zijn samen met opa en oma heel blij en dankbaar voor de geboorte van Mieke, dochter van Roel en Hanna Pelleborg. En dat alles rond de geboorte goed is gegaan. Heer, wij vragen uw zegen over het werk van de Passion Week. Het is een missionair programma op de TU Campus en in de binnenstad om studenten bekend te maken met de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Heer, wij vragen uw zegen over deze werk. Wij zijn ook dankbaar dat op donderdag 29 maart een aantal gemeenteleden worden weer in de gelegenheid gesteld een pasviering te verzorgen in het christelijke woonzorgcentrum Het Pieter Ijfhuis in Woensel. Wij vragen uw zegen over dit werk dat het door mag gaan en ook in het bijzonder voor de viering op donderdag 29. Heer onze God, er is deze week een grote gemis in onze gemeente. Onze zuster Kobi van der Linden, tante Bo, is niet meer bij ons. U heeft haar teruggeroepen naar u en daar is zij veilig en zonder benauwdheid. We zijn heel dankbaar voor haar leven en het werk wat zij heeft zoveel jaren gedaan tot opbouw van onze gemeente en van uw gemeente in bredere zin. Vooral op het gebied van het kinderwerk. Hoeveel ouders hier in deze kerk, zo niet grootouders, bij haar op de kinderclub hebben gezeten. En in haar latere dagen ook heeft zij zorg gedragen voor de ouderen. Maar voor ons is het een zwaar gemis. Wij vragen uw zegen over Gerard en de familie en voor een ieder voor wie zij zo dierbaar was en nog is. In Jezus' naam bidden we. Amen.
Thank you. Wij willen even heel graag ook laten zien waar wij het over gehad hebben. Steek maar in de lucht. Ik kan je zien waar het verhaal over ging. Welke dag? Over welke dag hadden we het?
Goede Vrijdag.
Ja, dank jullie wel.
Ik wil u en jullie uitnodigen om te gaan staan voor ons laatste lied deze morgen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.